Goedemiddag, lieve mensen. Het is helemaal niet leuk om jullie nu welkom te moeten heten vanwege de reden waarom we hier samen zijn. We zijn geschokt en verdrietig omdat Peter is overleden en we moeten in deze dienst van hem afscheid nemen. Ik wil in het bijzonder Annette en de kinderen en de kleinkinderen, maar ook alle broers en zussen en familieleden die hier aanwezig zijn en vrienden welkom heten in de kerkdienst. En niet te vergeten ook alle buren die ik zie. Fijn dat jullie gekomen zijn. Ik lees de rouwkaart voor. Er staat boven: nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten. Zijn liefde dekt je veilig toe. Na voor ons een aantal slopende dagen waarin we leefden tussen onzekerheid, angst en vrees, maar waarin we hoop bleven houden, is van ons heen gegaan mijn lieve man en onze lieve vader en opa, Peter Groot. Zijn doopnamen zijn Petrus Gerardus Aloysius. Geboren in Boven Kaspel op 30 juni 1955 en in Groningen op 26 december, tweede kerstdag, is hij gestorven. Wij willen hem gedenken en we zoeken in de kerk ook kracht en bemoediging. En we rekenen erop dat onze God ons nabij is, met zijn liefde en met zijn trouw. Zo mag ik jullie begroeten met goedheid en genade en vrede uit naam van onze drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Voordat wij nu de dienst vervolgen met het zingen van Geest van Hierboven, geven we eerst aan de vijf kleinkinderen gelegenheid om het licht van de paaskaars over te brengen naar opa Peter. Wij willen met elkaar bidden. Vader in de hemel, wij zijn hier samen in de kerk. En er zijn ook heel veel mensen die op dit moment thuis meekijken en zich verbonden weten met dit verdrietige moment van afscheid. Wij rekenen erop dat u ons ziet en kent. En dat u ons alle kracht geeft die we nodig hebben. Dat is ook waar we u om bidden op dit moment. Natuurlijk zijn we heel blij en dankbaar voor al het goede wat u ons gegeven hebt in Peter Groot. Zijn liefde en trouw en het plezier wat hij had in het leven. En ook de zorg en de aandacht die hij gaf aan zijn echtgenote, aan Annette. En de liefde die hij voelde voor zijn kinderen en de blijdschap die de kleinkinderen hem gaven. Mooie herinneringen. Maar juist wat fijn is, wil je niet missen. En daarom is de schok en het verdriet des te groter dat we hier nu in de kerk zijn en hem straks naar zijn laatste rustplaats moeten brengen. Heere God, ga met ons mee. Wees hier aanwezig met uw woord en met uw geest en met uw troost voor ons allemaal, om Jezus wil. Amen. Ik heb met jullie uitgekozen om een paar fragmenten te lezen uit het verhaal van de opwekking van Lazarus. En in Johannes hoofdstuk 11 wordt dat verteld. En dan begint dat verhaal met deze zin, die niet in de liturgie staat afgedrukt, maar het verhaal begint zo. Er was iemand ziek. Zo begint het. Er was iemand ziek. Een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Martha en haar zus Maria en haar zus Martha woonden. Dus Lazarus was ziek. Zo begint het verhaal. En dan lezen we verder. Toen Jezus in Betanië aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, en Martha en Maria, dat zijn dus de 2 zussen van Lazarus. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: als u hier was geweest, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, dat weet ik. Ik weet dat bij de opstanding op de laatste dag hij zal opstaan. Maar Jezus zei: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld zou komen. En dan gebeurt er nog het een en ander. Diep bewogen vroeg Jezus: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon te huilen. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei: maar Heer, de stank, hij ligt hier al 4 dagen... Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalde ze de steen weg. Daarop keek Jezus omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. U verhoort me altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep Jezus luid: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan. Gezang 300. Eens als de bazuinen klinken gaan we zingen. beste Annette, lieve kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden, samen hier bij elkaar als een klein stukje van de gemeente van Jezus Christus. Er was iemand ziek. Zo begint dat verhaal en dat zijn in feite heel gewone woorden. Er was iemand ziek. Het gaat in dit geval over Lazarus, maar het zou net zo goed over jou of over mij kunnen gaan. Want we zijn allemaal kwetsbare mensen. Er is in het leven vloed en er is eb. Er is licht en soms is het ook donker. Je kan gezond zijn, vaak, maar ook ziek worden. En meestal komt het dan weer goed, want als het donker wordt, wordt het daarna ook vaak weer licht. En na het laagtij wordt het ook weer hoogtij. Zo gaan de getijden in het leven ook. En wie ziek is, die wordt daarna doorgaans weer gewoon beter. En dus leek het in het begin allemaal ook niet zo vreselijk erg. Ja, hij was positief getest, maar ja, er zijn meer mensen die positief getest zijn. En Annette was gelijktijdig toevallig ook positief getest. Dus dan denk je, nou ja, samen uit, samen thuis. We maken er het beste van. En we slaan ons er wel doorheen. Maar Annette die knapte op en Peter knapte niet op. En wat dan? Dan verandert dat zinnetje, er was iemand ziek in, er is iemand ernstig ziek. En wat doe je nu als iemand heel ernstig ziek is? Nou, dan roep je de dokter. En dat hebben jullie ook gedaan. En als je een christen bent, dan ga je ook bidden. Dan roep je God er, om zo te zeggen, ook bij. Dat zie je ook heel vaak in de Bijbel gebeuren. Daar zijn vaak mensen in allerlei verdrietige omstandigheden. Zieke mensen, rouwende mensen, teleurgestelde mensen. En dan roepen ze naar boven. Dan schreeuwen ze naar God om hulp. Zo lees je dat bijvoorbeeld in Psalm 116. Daar zegt de psalmist: God, ik heb u lief. U hoort toch naar mijn stem? U luistert toch naar mijn smeking? Hoor mij, Heer. Nou, dat gevoel. En dat hebben jullie ook gedaan. De dokter geroepen, naar het ziekenhuis. En gebeden, ook in de kerk, hebben we dat met elkaar gedaan. En dat is ook heel verstandig. Hetzelfde zien we ook gebeuren bij Martha en Maria, de zussen van Lazarus. Die roepen Jezus er ook bij. Ze laten hem komen, want ze kennen Jezus als een goede huisvriend, maar ook als een hemelse geneesheer. En ze zeggen: Heer, onze broer is ernstig ziek, kom toch en red ons. Nou, dat hebben wij bij Peter ook gedaan, in de gemeente. Heer, red hem. Nu begreep iedereen die ervan hoorde dat ook Peter natuurlijk ziek kon worden. Ja, we kunnen allemaal ziek worden. Maar we begrepen eigenlijk niet dat hij zo ernstig ziek zou worden. Dat hij naar de IC gebracht moest worden in Groningen. Dat hij daar slapend gehouden werd. Dat je geen woord meer met hem kon wisselen. Aan de beademing moest liggen omdat zijn longen zo ernstig waren aangetast. Dat leek gewoon onmogelijk. Ik bedoel, ja, jullie zien Peter toch ook nog lopen? Of fietsen? Zo'n fitte, gezonde man. Ook een hele evenwichtige man. Een man die, ja, ik bedoel, ik heb wel eens een uitspatting, maar hij is altijd hetzelfde, zal ik maar zeggen. Een man die maat weet houden. Die ook heel vaak in de frisse buitenlucht verkeert, tot hoog in de bergen aan toe. Nou, dan denk je, als iemand er doorheen kan komen, dan toch Peter. Peter is geboren in Boven Kaspel. En hij had het goed thuis. Een fijne jeugd. Hij was technisch aangelegd. En hij was precies, hij kon nauwkeurig werken. En dat maakte hem zeer geschikt voor het beroep van landmeter. Dat beroep heeft hij uiteindelijk 48 jaren uitgeoefend. Ja, je kan uit dat lange dienstverband twee dingen concluderen. Of hij moet het daar fantastisch naar zijn zin gehad hebben, 48 jaar bij dezelfde baas. Of hij hield niet van veranderen. Ik denk dat allebei waar was. Hoewel, als hij echt niet van veranderen had gehouden, dan zou hij ook nooit 42 jaar terug met Annette getrouwd zijn. Want dat is natuurlijk een hele grote verandering. Als je een partner gaat tegenkomen en je beslist om samen je leven te vervolgen. Ik heb aan Annette gevraagd, vertel mij nou eens in vertrouwen wat je nou zo waardeerde aan Peter, dat je graag met hem wilde trouwen. En ze zei, nou, ze zei, hij was erg lief, zei ze. En ik moet het even, ik heb het opgeschreven, dus ik moet natuurlijk niet te veel verzinnen. Hij was trouw, zei ze, en eerlijk. Ja, hij was ook een beetje een binnenvetter. Maar hij reed ook op een Harley Davidson. Dat is een pluspunt, heren, als je een motorfiets hebt. Ze zouden hoe dan ook een uitstekend koppel vormen. Dat gezegend werd met 3 prachtige kinderen. Richard, Marielle en tenslotte nog Edwin. Ja, Peter was een man van regelmaat. Een man van alles op zijn tijd. Eerst dit en dan dat. Hij was rustig en bedaard. Een denker. Een creatieve man ook. Een man ook die kon luisteren naar je. Die geïnteresseerd kon zijn in wat je meemaakte. Een man met een goed hart. Een man ook die zichzelf heel goed kon bezighouden. Want hij fietste, hij wandelde en hij fotografeerde. En ik zat te denken, dat zijn allemaal hobby's, die doe je alleen. Tenminste, doe je vaak alleen. En het waren bovendien hobby's in de buitenlucht. En dat deed hij ook al van zijn beroep. Veel buiten zijn. Heel apart. Buitenmens. Een paar maanden terug ging hij vervroegd met pensioen. En als je dat doet, dan heb je nog heel veel zin in de toekomst, toch? Dan maak je allerlei plannen, want dan denk je, nou, dan hoef ik niet meer naar mijn werk. En Annette is al een half jaartje ouder dan ik. Dus dan gaan we nog eens even lekker genieten samen, hè? Dan gaan we veel met vakantie naar de bergen en leuke fotootjes maken. En met de kinderen en de kleinkinderen, nou, dat ga je allemaal bedenken. Dingen doen die je leuk vindt. En toen kwam dus dat virus. Er was iemand ziek. En dat eenvoudige zinnetje veranderde onverwacht in, er is iemand gestorven. Dat was een grote schok. Want de dokters deden toch hun best. En we hebben toch ook gebeden. En nu zitten we hier in de kerk voor een uitvaartdienst. En dan zeggen we tegen elkaar dat we ervan uitgaan dat de Heere God ons ziet en dat Hij erbij is. En dat we geloven dat we niet alleen zijn. Maar wij hebben misschien net als Marta en Maria wel het gevoel dat het nu te laat is. We zouden tegen Jezus willen zeggen, waarom kwam u dan niet eerder bij ons? In het ziekenhuis in Groningen had u toch wel een wonder kunnen doen. En nu bent u te laat. Het is fijn dat u erbij bent, hier in de kerk. Maar waarom niet eerder? Dat denken wij toch? Waarom grijpt de Heer niet in? Jezus wist toch wel dat hij en Annette nog veel toekomstplannen hadden. En zo'n leven is toch nog niet af. En nu moeten wij hem missen. Jezus komt te laat. Tenminste, zo ervaren wij dat. Maar Jezus heeft zo zijn eigen kijk op leven en dood. Want hij zegt tegen Martha. Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, zelfs al ligt hij in de kist. Wij gaan straks naar de Oosterbegraafplaats. En dat roept heel veel emoties op. Dat is altijd zo. Als je naar het graf gaat. Dan ga je niet voor je lol heen. De dood is om te huilen. Dat zullen we straks ook doen. En Jezus vindt dat ook, want als hij dan eenmaal is op de plek waar Lazarus is begraven, dan staat er van hem en Jezus begon te huilen. Emoties zijn er altijd bij een graf, ook al hou je je tranen binnenboord. En dat is omdat de dood zoveel schade teweeg brengt en wonden en littekens achterlaat en die genezen nooit. Ik zou wel willen, Annette, dat ik kon zeggen dat dat zo is, maar het is niet zo. En je hebt een heel machteloos gevoel tegenover de dood. Je kan er nooit van winnen. Je verliest altijd. Al doe je nog zo je best. En ja, dat is ook zo. Ook in de kerk zijn we gelukkig eerlijk en zeggen we dat. Dat de dood het altijd wint. Maar wij zeggen er in de kerk altijd iets bij. Ook al wint de dood, betekent dat niet dat het leven ophoudt. Want Jezus zegt tegen Martha, wie in mij gelooft, leef door. Ook al sterf je. En kijk eens wat Jezus nu gaat doen. Die man die daar bij het graf staat te huilen, is niet alleen iemand die met ons meehuilt, maar klaarblijkelijk dingen kan die wij niet kunnen. De Heer is machtiger dan de dood. Hij zegt, haal die steen weg. Voor Jezus is een grafsteen wat voor ons de deur is van een slaapkamer. Die deur van de slaapkamer gaat open, die grafsteen gaat weg. En Jezus zegt, Lazarus, kom naar buiten. En dan komt hij toch naar buiten. Als ik tegen een dode spreek, hoort hij mij niet. Want de dood brengt scheiding, dat is het verschrikkelijke. De dood brengt een scheiding tussen jou en degene die gestorven is. Definitief, hè? Maar dat is met God eens anders. De dood brengt geen scheiding tussen God en jou. Voor ons is alle contact onmogelijk geworden. Maar in de Bijbel staat, niets kan ons scheiden van Christus. Ook de dood niet. Lieve mensen, lieve Annette, wij staan vandaag aan de grenzen van onze mogelijkheden. Wij zitten hier verslagen en we kunnen er gewoon niet tegenop. Tegen al die lawines van gevoelens en tegen de definitieve dreun die de dood ons geeft. Maar ik geloof dat Jezus Christus vandaag naast ons staat en ook op de begraafplaats erbij is en dan huilt. Helpt, dragen. En ooit zullen we meemaken en zien en erkennen dat Jezus toch niet te laat kwam. Jezus wist raad met Lazarus toen die al 4 dagen in het graf lag. En zo weet Jezus raad met jou. Als jij over zoveel jaar in het graf ligt. En als Peter in het graf ligt, dan weet Jezus hem te vinden. En hij zal hem nooit vergeten en hem opwekken op de dag van de voleinding. En intussen is hij, Peter, wat zijn ziel betreft, allang geborgen bij God. Want zo staat het op de kaart. Nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten. Gods liefde dekt je veilig toe. En geloof maar, Annette, het is absoluut waar. En sterkte voor de tijd die komt. God zegen voor jullie allemaal. Amen. My rock and my way. Mag ik nu Richard, Marielle en Edwin uitnodigen om herinneringen te delen met ons aan jullie vader.
Lieve pap, wat zullen we jou vreselijk gaan missen. Al misten we je de afgelopen 3 weken al enorm. Luna vroeg vorige week nog of ik een foto wou maken van opa in het ziekenhuis. Want de laatste keer dat je daarvoor een keer in het ziekenhuis was, zat je gewoon naast het bed op een stoel. En liepen wij samen met z'n tweeën en jouw infuuspijl nog een rondje om het station. En hadden we daar nog veel lol om, want welke patiënt loopt er nou met een infuuspijl door de stad? Helaas kon ik nu niet met je praten en lachen. Je was een geweldige papa. En een enorm leuk opa voor onze kinderen. Altijd blij en enthousiast met de meisjes. En wat waren ze ook gek op jou. Luna heeft nog heel veel gekke bekfoto's van jou gemaakt dit jaar op een verjaardag. Geweldig grappig vindt ze dat. En Zoe en Evie, die snappen het nog niet zo goed. Maar ze missen je zeker al een paar weken. Ik denk dat ik je nog heel vaak denk te zien fietsen of wandelen. Of dat je langskomt voor een kopje koffie. Dat had ik de afgelopen 3 weken ook al. Maar dan toch steeds weer het besef. Dat kan niet meer.
Lieve mensen, ik wil jullie graag meenemen in een aantal herinneringen die ik heb aan mijn vader. Te beginnen met schaatsen. Zoals de meeste van jullie weten was pap een groot sportman. Altijd bezig, altijd buiten. En schaatsen vond hij enorm leuk en fijn om te doen. En ik kan me nog herinneren de winter van 1996. Het was enorm koud. Zo koud dat het hele IJsselmeer bevroren was. En ik ben uiteindelijk samen met mijn vader en een vriend van hem de rit gemaakt van Enkhuizen naar Stavoren. Ik was 13, mijn vader was 40. En ja, dat was echt een onwijs mooie herinnering. Ondanks dat ik er niet heel veel meer vanaf weet. Het enige wat ik nog weet is dat toen we weer terugkwamen in Enkhuizen, dat ik nog redelijk fit was. En mijn vader een aantal dagen daarna niet meer kon lopen van spierpijn in zijn benen. Maar ook de jaren daarna, de winters daarna, als er ijs lag, belde ik altijd mijn vader op. En was eigenlijk mijn schaatsmaatje om waar dan ook een mooie schaatsrit te maken. Andere herinnering was afwassen. Een van mijn vaders vaste taken in huis was afwassen. En wij als kinderen waren dan de afdrogers. De ene dag ik, de andere dag Marielle, de andere dag Edwin. En wij hadden hier natuurlijk nooit zin in. Dus wij gingen meteen na het eten wat anders doen. En mijn vader had altijd een soort van vaste smoes om ons toch maar naar de keuken te lokken. En als hij dan even bezig was, dan riep hij dat hij geen ruimte meer had om de natte vaat in het afdrogerecht te zetten. Dus wij naar de keuken, er lag er net 1 theelepeltje in. Maar ja, als we dan toch maar stonden, dan maakte het ook maar meteen af. En meestal met verjaardagen, als er onwijs veel afwas te doen was. Dat was halverwege de vaat, was het water inmiddels helemaal bruin geworden. Maar pap die ging gewoon door, die vond het niet nodig om het water te verschonen. Klussen. Mijn vader hield heel veel van klussen. Hij heeft voor ons altijd in onze kindertijd heel veel gemaakt. Van poppenhuizen tot houten pakhuizen tot speelgoedzwaarden. Op slot zelfs een houten arreslever op het ijs. Ook thuis, zowel in het huis als in de tuin, heeft hij altijd onwijs veel geklust. En op het moment dat ik op mezelf ben gaan wonen, heeft hij mij ook altijd heel erg geholpen. Stond hij altijd klaar voor ja, hetgeen wat ik dan thuis wilde gaan klussen. Tot simpele klusjes als behangen, tot het uitslopen van muren. Het maken van een koofje, het doortrekken van elektra. Tot afgelopen jaar nog bij ons in de nieuwe keuken het samen maken van een inbouwkast. Ik kon eigenlijk altijd bij hem zijn voor advies. Heb onwijs veel van hem geleerd. En ik denk dat pap best wel een beetje blij is dat ik toch een soort van zijn klusgenen heb meegekregen, ondanks dat ik nooit zo goed zal worden als hij daarin was. Bierdoppen. Een hobby van mij en mijn vader, die voor mij zo rond de 10e begon. Begonnen we eigenlijk zoveel mogelijk verschillende bierdoppen te sparen. En mijn vader had een groot piepschuimen bord geregeld, waar alle bierdoppen ingeprikt konden worden. En ondanks dat ik eigenlijk degene was die te boek stond als degene die de bierdoppen spaarde, vond mijn vader het toch eigenlijk stiekem wel heel erg leuk, was hij eigenlijk degene die continu voor een nieuwe aanwas aan bierdoppen zorgde. Op slot wist volgens mij het hele gemeentehuis in Stedenbroek dat mijn vader bierdoppen spaarde. En met name in de zomerperiode kwam hij dan wekelijks thuis met weer een zak nieuwe bierdoppen die zijn collega's dan voor hem hadden gespaard. Op de vakanties die zij hadden gedaan. Eten. Voor de mensen die mijn vader goed kenden, weet dat mijn vader geen goede eter was. Hij lustte eigenlijk bijna niets. En waar hij wel dol op was, dat waren aardappelen. Elke avond, het liefst elke avond, had hij aardappelen. En die moesten ook echt overal doorheen geplakt worden. Zelfs door gerechten waar eigenlijk helemaal geen aardappel doorgeprakt kunnen worden. Bijvoorbeeld salade. Dus de aardappelen door de slaarblaadjes en de tomaten heen. Of verse witlofsalade. En verder wist je eigenlijk één ding zeker. Op het moment dat pap bij je thuis kwam, dan dien je eigenlijk een paar dingen in huis te hebben. Sowieso speculaas voor bij de koffie. Dat is ongeveer het enige koekje wat hij lustte. En voorbij de borrelpinda's, borrelnootjes of ketchupchips. Als je dat niet in huis had, dan was pap uiteindelijk toch een beetje teleurgesteld. Laatste herinnering waar ik jullie mee wil nemen, dat gaat over auto's. Ook eigenlijk een gezamenlijk hobby van mij en mijn vader. Pap was altijd gek van auto's. Was altijd heel trots op het moment dat hij weer een andere auto had gekocht. Ook wel bescheiden. Ik herinner me nog op het moment dat mijn vader de Mazda 323 inruilde voor een Opel Vectra. Dat de Opel in eerste instantie hier op het parkeerterrein werd geparkeerd. En dat we met z'n allen daar maar even naartoe moesten lopen om daar de auto te bekijken. Want om dat nou op ons autopad te doen met eventueel toekijkende buren, dat vond hij maar niets. En als onderdeel van mijn vorige baan heb ik veel in leaseauto's gereden. Dus dan kun je eigenlijk om de zoveel jaar kun je een nieuwe leaseauto uitzoeken. En mijn vader vond het onwijs leuk om samen met mij proefritjes te maken in potentiële nieuwe leaseauto's. En dat hebben we dus ook altijd gedaan. En op het moment dat de nieuwe auto dan werd geleverd, dan stond hij eigenlijk de dag daarna meteen bij ons op de stoep om de nieuwe auto te komen bekijken. En een van de laatste keren dat ik hem sprak, was hij weer vol trots eigenlijk aan het vertellen dat hij weer op zoek was naar een andere auto. Een auto die er waarschijnlijk nooit meer zal komen. Pap, ik zal je missen.
De meeste mensen kenden pap als rustig, ingetogen en vaak op de achtergrond. Pap was niet iemand die snel op de voorgrond trad in een groep, tenzij hij heel enthousiast was over zijn verhaal of een grapje maakte. Anders was hij vooral rustig aan het genieten. Maar één op één was pap anders en een stuk langer van stof. Een heel stuk langer van stof. Sinds een jaar of twee, sinds het thuiswerk eigenlijk, kwam papa vaak op vrijdag of maandag een kopje halen bij ons thuis. En ik maakte dan geregeld de fout om te vragen hoe zijn weekend was geweest. Waar de meeste mensen dan zeiden, ik heb vrijdag dit gedaan, zaterdag dit en zondag dat, begon mijn vader meestal met, vrijdagochtend. Toen werd ik om 9 uur wakker, ben ik op de fiets gegaan naar Werf Soof. Ik heb broodjes gesmeerd, heb ik in een broodrommel gedaan. Volgens mij heb ik op mijn fiets gestapt. Of was het nou 9:15? Toen ben ik op de dijkweg naar Werf Soof gegaan. Nou, 2 kopjes later waren we eindelijk bij de zaterdag aangekomen. Maar ik denk dat ik die kopjes heel erg ga missen nu. Lang van stof is misschien niet het juiste woord. Uitgebreid is beter. Pap kon heel uitgebreid nadenken over technische problemen. Hij kon uitgebreid naar je luisteren, uitgebreid zijn verhaal vertellen, uitgebreid advies geven. Eigenlijk nam hij overal de tijd voor, er ging niet heel veel gehaast. Met klussen was papa ook uitgebreid. Goed uitdenken hoe en wat, waar moest, uittekenen, materialen uitkiezen en vervolgens in elkaar zetten. Pap was vroeger na de afwas elke avond in de garage te vinden. Slimme oplossingen bedenken en dingen repareren. In mijn ogen was papa Willy Wortel. En had hij overal een oplossing voor. Wat hij maakte was volgens mij niet altijd volgens de regels. Het verdiende ook niet altijd per se de schoonheidsprijs. Maar het werkte altijd. Alleen zat je dan soms met een bijzondere creatie opgescheept. Technisch was hij wel. In dat opzicht dat hij een van zijn zoons achtergelaten heeft met 2 linkerhanden. Ook was pap uitgebreid met bewegen. Fietsen, wandelen, hardlopen, wielrennen, skileren. Het kon niet op. Soms als ik hem vroeger vroeg wat hij ging doen die dag, dan zei hij, ik ga straks even hardlopen, dan vanmiddag nog een stukje fietsen. En als het mooi weer blijft, ga ik ook nog een stukje skileren. Je verzint het niet. Ik denk dat heel veel mensen pap op die manier wel eens zijn tegengekomen in Andijk of in West-Friesland. Als het niet regende, was pap buiten. En als het wel regende, stond hij de hele dag voor het raam te mopperen. Bah, zit ik hier de hele dag binnen. Pap was onverzadigd als het om bewegen ging. De laatste jaren was hij vooral fanatiek geworden met fitnessen. Als hij dan maandag na de fitness een kopje kwam doen, dan ging hij al met een grijns op zijn gezicht op de stoel zitten. Om vervolgens heel trots te vertellen dat hij meer kilo's gedrukt had dan al die stoere spierbundels half zijn leeftijd. Pap wilde stiekem altijd meer en vooral vooruit gaan met sporten. Dat heeft hij ook op ons hoofd gebracht. Marielle met turnen vroeger, Richard met judo en tennis en ik met voetbal. Ik weet nog wel met voetbal, als we dan op het zeeveld van Ansonia speelden, een achterafveldje en het was hondenweer. En er kwam geen enkele oude kijken, dat papa wel was. En altijd fanatiek. Nu besef ik me hoe speciaal dat was. Pap moedigde me altijd aan, ook de laatste jaren. Waarbij het sporten bij mij iets minder is geworden, kwam hij langs en vroeg hij, doe je nog wel eens een opdrukken thuis? En dan stond ik dezelfde avond op om hem weer uit te sloven. Daar ben ik hem dankbaar voor. Vroeger, toen pap na een lange werkdag een dutje op de stoel ging doen, stopten wij wel een stukje papier in zijn mond. Of knepen we hem in zijn neus om hem wakker te maken. Wat een lol hadden we toen. Helaas werkte dat deze keer niet en werd u niet meer wakker. Ik zal u elke dag voor de rest van mijn leven missen. En ik hoop dat u daarboven in alle vrijheid verder kunt fietsen, wandelen, hardlopen, wielrennen en skileren. Ik hou van uw pap.
Ik nodigde twee zussen, Wilma en Leida, uit om herinneringen te delen aan hun broer.
Lieve familie, vrienden, allemaal buurtjes. Met zijn door de zon gebruinde gezicht stapte Peter van zijn fiets, op de voet gevolgd door Annette. Een mooie zomerdag in de overkapping aan de Binnenwijzend in Westwoud. Een verjaardag of een andere bijeenkomst, het doet er eigenlijk niet toe. De rest van de familie zat al achter een bakkie met een stuk taart. Die taart was een overbodige aanbieding bij Peter. Een speculaasje was zijn favoriet. Alle broers en zussen bij elkaar. Zo heel erg vaak kwam dat niet meer voor de laatste tijd. Drukke levens met een grote familie zorgden ervoor dat de tijd voor elkaar wat beperkt geworden was. Maar hecht is de familieband altijd geweest. En al die jaren ook gebleven. We zagen elkaars kinderen geboren worden, opgroeien en zelf kinderen krijgen. Maar we keren even terug naar onze jeugd. We zien Peter nog als jong jochie genieten, spelend als politieagent. En met een heus uniform aan dat hij gekregen had van buurman Broekman. Of Peter het verkeer regelde en er veel bonnen uitschreef. Boevenving vertelde de geschiedenis helaas niet meer. Ook was hij heel gek met zijn verzamelingen, zoals sleutelhangers en speldjes. Dat was toen helemaal in. Met verzamelingen heeft hij altijd wat gehad, want zelfs na zijn huwelijk ging hij daar gewoon mee door. Geen speldjes meer, maar een bierdoppenverzameling. Veel mensen namen uit alle delen van de wereld dopjes van bierflessen mee. Wat hij er precies mee deed, weten wij niet. Maar wel dat zelfs al kwam je uit Peru of Thailand en bracht één of meerdere dopjes mee, dat hij in één oogopslag kon vertellen of hij die al in zijn verzameling had. Peter was in zijn jeugd al een grote fan van muziek. Zijn smaak was heel gevarieerd. En dan praten we over het genre van Deep Purple, Black Sabbath, Fairport Convention, Raheep of Steelhouse Ben. En dat hij daarvan hield, dat mocht iedereen horen. Het volume werd het liefst zo hard mogelijk gezet. En de slaapkamerramen open. Wie hij daar het meeste blij mee kon maken, was oma Brans, de moeder van tante Gree, die naast ons woonde. Wat kon zij ervan genieten? De muziek kon haar niet hard genoeg staan. Hoe de rest van de buurt zijn muzieksmaak beoordeelde, laten we maar in het midden.
En dan had Peter nog een grote liefhebberij, namelijk zijn motorfiets. Een enorme en bijzondere Harley Davidson Electra Glide. Tijdens een van zijn ritten is Peter een keer staande gehouden door de miljonair Job Ritman, die heel erg geïnteresseerd was en de Harley graag van hem wilde kopen. Uiteraard had de man geen schijn van kans. Ik mocht een keertje bij hem achterop voor een rit naar Amersfoort, naar tante zuster. En Wilma ook, maar één keer, een heel klein rondje om in de buurt. Tijdens dat ritje waaide Wilma's contactlenzen uit haar ogen. De ritjes voor de zusjes werden tot slechts één gelegenheid beperkt. Want stel je voor dat de leuke meisjes in de buurt hem zouden zien met een zusje achterop. Dat is natuurlijk niet cool.
De jaarlijkse vakanties met oma en tante Jo waren ook geweldig. Lange tijd was ook de familie Krijvanger daarbij vertegenwoordigd, zoals vaak ook tijdens de viering van oud en nieuw. Tijdens die samenkomsten werden er vaak spelletjes gedaan. Peter verkondigde aldoor dat hij het spelletje, zoals bijvoorbeeld boerenbridge, niet kende of niet snapte. Vreemd was wel dat hij vrijwel altijd won.
Voor mama heeft Peter ook altijd heel veel betekend. Hij was namelijk de handyman. Toen hij nog in Bovenkarspel bij de gemeente werkte, kwam hij tussen de middag bij haar lunchen. En mama had dan altijd wel een klusje dat gedaan moest worden. Cor en Peter verzorgden het gras bij mama. Cor spoot het onkruid en strooide kunstmest. Peter zorgde ervoor dat het gras er picobello gemaaid bij lag. Op een gegeven moment kwam Peter echter met het verzoek te stoppen met het strooien van de kunstmest, want het gras groeide harder dan dat hij het met de handmaaier kon bijhouden. Alles wat Peter deed, dat deed hij heel precies, netjes en tot in de puntjes. We noemden hem dan ook vaak Pietje Precies.
Een jaar of vijf geleden konden geschaatst worden en de broers maakten een mooie tocht door de eilandspolder. Op de terugweg moest Peter steeds even op Gerard wachten, want Peter was op het ijs de snelste. Dat ging altijd heel gemoedelijk, ze waren zo op elkaar ingespeeld. Gerard vond het dapper dat Peter altijd zo sportief was en bijvoorbeeld altijd op de tijd op de fiets na zijn werk reed. Peter was ook eigenlijk nooit ziek. Een sportieve doorzetter zeker.
De laatste jaren na het overlijden van mam hielden we familiedagen, waarbij vaak zonder uitzondering iedereen aanwezig was. Die dagen zijn altijd een feest. Zeker toen die keer in Wijk aan Zee, daar werd het gevierd. En de jeugd, waartoe we Peter toen ook rekenden, gingen blowkarten, oftewel strandzeilen. Er stond een behoorlijke wind en de strandkarretjes reden erg hard. Na de korte instructie stoof Peter Groot uit de startblokken om samen met Julian om het hardst aan de horizon te verdwijnen. Bij terugkeer kon je het genieten van zijn gezicht af zien stralen. Dat was ook echt weer een dag met een gouden randje.
Of die keer in het Strijkbos, in het klimpark. Hoger en hoger, niets was te gek. Tot het tot hem doordrong dat hij wel heel hoog zat. En toen maar een toontje lager begon te zingen. Of laatst, op de dag dat onze mam 100 jaar geworden zou zijn, maakten we met z'n allen een tocht met de polderschuit door Bovenkarspel. Er werd van de vaste toeristische route afgeweken en onze schipper voer het gezelschap langs het ouderlijk huis aan de Oud-Jacobstraat. Zo gezellig en fijn als dat was, een prachtige dag en een waardevolle herinnering.
Ook werden er broers- en zussendagen gehouden. Om de beurt bij iemand. Als het bij Wilma en Peter was, dan maakte Wilma vaak een supergrote pan heerlijke snert. Nou, daar maak je Peter Groot natuurlijk niet blij mee. Die kon je eigenlijk alleen verwennen met tomatensoep uit blik met van die gummiballetjes. Je zag de opluchting op zijn gezicht als duidelijk werd dat er voor het eten rekening met hem gehouden was. Een wonderlijke uitzondering op de regels van zijn eetgedrag, die de laatste dagen diverse malen genoemd werd, was de Zwitserse strooikaas van het merk Geska. Een broodbeleg dat je qua geur al van verre tegemoet kwam. Een geel kartonnen busje van waaruit het groene kaaspoeder op de boterham gestrooid kon worden. Wat een wonderlijk mens, is hij toch.
Wat we ook zeker zullen gaan missen, zijn de droge grapjes
die hij kon maken. Daar konden we samen vaak om lachen. Echte Peter grootgrapjes. Op de grote familiebijeenkomsten en de verjaardagen aan de Dijkweg konden we Peter als een trotse opa tussen zijn kleinkinderen zien acteren. Voortaan zullen we het zonder hem en zijn mooie eigenschappen moeten doen. Een groot gemis. Een Peter groot gemis.
Laten we nog samen bidden. Heere God, het is goed om van elkaar zulke prachtige herinneringen te horen. Het laat zien dat we Peter hebben lief gehad en gewaardeerd. En dat we hem zullen missen. We willen u bidden dat we nu we op weg gaan naar de begraafplaats, we kunnen geloven dat u erbij bent. U gaat mee. Want Jezus belooft, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. We vragen om uw kracht en troost voor de dagen hierna. Want het gemis zal blijven. Annette heeft u nodig. De kinderen hebben u nodig. Geef dat ook wij om ze heen zullen staan als medemensen. En kunnen helpen en luisteren waar mogelijk is. Heere God, zo danken we u dat we de gelegenheid hadden om in alle vrijheid hier bij elkaar te komen, om al deze dingen te delen en zo elkaar te bemoedigen om opziend naar u die het leven stuurt en in de hand houdt, om toch weer verder te kunnen. Dit bidden we van u om Jezus wil. Amen. We zullen straks de dienst voortzetten aan de Oosterbegraafplaats. De uitvaartlijster zal zo dadelijk vertellen hoe het verder gaat. Wij zingen tenslotte nog U zij de glorie.
Na deze mooie woorden, beelden en muziek zijn we aan het einde gekomen van deze afscheidsdienst. Nu gaan we Peter begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de Oosterbegraafplaats. U bent van harte welkom om met ons mee te gaan. Het gezin en degene die de bloemen meenemen zullen de kerk verlaten via het middenpad. De andere aanwezigen wil ik vragen om te blijven staan totdat wij in de hal zijn. Daarna mag u via de zijuitgangen de kerk verlaten en met de auto of de fiets aansluiten in de stoet. Denk aan uw mondkapje en de 1,5 meter afstand bij het verlaten van de kerk. Dank u wel.